Broeders en zusters, de vorige keer zijn wij begonnen met te spreken over de zes. En ik ben meteen met de deur in huis gevallen. Nou, gevallen weet ik niet, maar we zijn wel met de deur in huis gekomen in elk geval. Want waar het om gaat is dat de zes de aanduiding is in de Bijbel van de mens. De mens in het algemeen. En daarom in het bijzonder de aanduiding van de zoon des mensen, de Heer Jezus Christus, de laatste Adam. Maar aan de andere kant is het natuurlijk net zo goed de aanduiding van de eerste Adam en al wat daar verder uit voortgekomen is en wat onder die naam gaat. Zodat we de zes tegenkomen in zowel een negatieve als in een positieve toepassing. Dat is trouwens bij alle getallen eigenlijk zo, dat hebben we eerder ook al gezien. Maar in de zes is dat wel een bijzonder het geval, mede omdat wij natuurlijk in het algemeen gebiologeerd, want ik zocht nog naar een beter woord, maar dat kom ik gauw niet vinden. Gebiologeerd worden door het getal 666, want sinds jaar en dag worden wij natuurlijk om de oren geslagen als evangelische christenen met het occulte van dat getal 666, dat immers voorkomt in Openbaring 13. En wat daar het getal is van een mens, gewoon staat er. Er staat er eigenlijk, ja. Getal van een beest, vooruit dan. Maar in ieder geval, er staat uitdrukkelijk bij wat het is. Een getal eens mensen, of zoals het ook wel vertaald wordt, een menselijk getal, wat zwakkere vertaling is eigenlijk. Maar het gaat erom dat de zes gewoon de aanduiding is van de mens. Niks meer en niks minder, zeg ik altijd. Niet positief en niet negatief. En of het een positieve of een negatieve toepassing heeft, dat hangt gewoon af van op welke mens het voor toepassing gebracht wordt. Zo eenvoudig is dat. Zodat het positieve of negatieve niet vast ligt in het getal zelf, maar wel in degene op wie het getal van toepassing gebracht wordt. Dus in wezen ook zo met de vijf, maar daar kom ik nou maar niet meer op terug. Voor ons is van het grootste belang dat de zes het getal is van Christus zelf. Blijkt namelijk in de praktijk, en we zullen dat waarschijnlijk nog wel zien, dat als we aan het getal zes volgens in overeenstemming met de traditie een negatieve betekenis toekennen, dat we dan toch in heel wat schriftplaatsen terechtkomen die daarna niet meer te verklaren zijn. Dat geldt trouwens al voor het getal 666, want het mag dan zo zijn dat het in Openbaring 13 de aanduiding is van het beest op een of andere wijze, daar kom ik later wel op terug. Maar het neemt niet weg dat hetzelfde getal twee andere plaatsen in de Bijbel voorkomt en daar zeer zeker niet negatief uitgelegd kan worden. Integendeel, want daar is het getal van Salomo. En van de schat van Salomo en dat wat Salomo bijdraagt aan de tempel en dat soort dingen weer. Maar in ieder geval 666. Het zal duidelijk zijn dat zowel David als Salomo, met wie dat in verband staat, dat die in hun dagen de zoon des mensen waren. Oftewel, zij waren in hun dagen de erfgenaam van Adam. Zij droegen de titel en daarmee worden ze ook in verband gebracht met het getal 6. Maar we zullen zien. Ander ding wat ik meteen naast de zes moet vertellen is dat niet slechts de aanduiding is van de mens, maar dat het in het algemeen ook staat voor de bemiddelende functie. Dat wil zeggen, ik heb het vorige keer al even snel verteld, een zes is eigenlijk een haak, een verbinding, en in de praktijk blijkt die verbinding er zo uit te zien dat het een verbinding is die van boven gelegd wordt met beneden, van boven naar beneden. Dat is met alle letters trouwens zo, ze worden geschreven van boven naar beneden. En de zes helemaal, dat begint bovenaan en dan krijg je bovenaan de regel zo'n jotje, dat weet je wel. Hangt onderaan een hoge lijn, ik zal het nou een keer goed vertellen, anders krijgen we er later misverstand over. Hè. De Hebreeuws wordt geschreven hangend aan de lijn, hè. Onthoud dat, hè. Dat hebben we eerder verteld, ik moet zeggen het nog een keer. Het wordt geschreven hangend aan de lijn en hangend aan die lijn wordt er een klein jotje gemaakt, zo'n klein standaard figuurtje uit het Hebreeuws en dan komt er een lijn helemaal naar beneden. Nou, die hele lange lijn naar beneden veronderstelt inderdaad dat verbinding tot stand gebracht wordt tussen boven en beneden. En los daarvan is 6 het getal van de mens, zodat we nou weten waar het over gaat. Het gaat over een mens die inderdaad de verbinding tot stand brengt. De mens die een haak is, want dat is het eigenlijk, een 6 is een wouw of een waf en het is een haak, dat betekent het. Het is een haak, het brengt verbinding tot stand. En we kennen natuurlijk één mens die die verbinding tot stand brengt, van boven naar beneden wel te verstaan, want dat is niemand anders dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. En de woorden ontleen ik dan aan Johannes 3, zodat ik me daar in elk geval geen puil aan kan vallen. Want daar staat het gewoon, hè. De zoon des mensen is degene die uit de hemel is nedergedaald en daarna ook weer ten hemel is gevaren. Dat is de gedachte. En daarmee is de verbinding tot stand gebracht tussen hemel en aarde. Later lezen wij natuurlijk bovendien dat de term zoon des mensen synoniem is met de Messias, de Christus. Dus echt volstrekt dezelfde. De titel wordt toegepast op dezelfde. De zoon des mensen is namelijk de Messias. En daar gaat het om. En van die Messias, van die Christus, wordt inderdaad precies dezelfde dingen gezegd. Namelijk dat hij uit de hemel is nedergedaald en naar de hemel is weergekeerd. En daarna staat er over hem. Want God was in Christus. De zoon des mensen is dat. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Oftewel, door Christus wordt de wereld teruggebracht tot God, met God in verbinding gebracht. Dat is wat de zes doet. Dat wil zeggen, naar Gods norm. Dat wil zeggen, dat is wat Christus doet, de mens en meer speciaal de zoon des mensen. Dat er een andere figuur rondloopt die op een veel lager niveau zich die titel van mens laat welgevallen en die helemaal niet in staat is om de dingen tot God te brengen, maar alleen maar andersom, die alleen maar in staat is om de dingen van God af te bewegen. Dat weten wij natuurlijk ook, maar dat is nou juist waar we voor gewaarschuwd worden. En wie het verstand had, zou het moeten berekenen en dat soort dingen meer. Maar, en dat zijn dan de uitspraken uit Openbaring 13. Nou, hoe dat ook zij, ik wil net als wat ik met de andere getallen gedaan heb, wil ik u meenemen, zo hier en daar de Bijbel door, waarover die zes gesproken wordt, zodat we inderdaad bevestigd vinden deze betekenis. Dat is de omgekeerde volgorde natuurlijk, maar het is natuurlijk veel makkelijker om van tevoren te vertellen wat de conclusie is, zodat we vervolgens kunnen zien dat het ook inderdaad zo is dat het bevestigd wordt. Hè? Ja, ik moet mijn werk andersom doen natuurlijk. Schriftplaatsen nazoeken, ze naast elkaar zetten en daar de conclusie uit trekken. Maar het daarna doorgeven is een ander verhaal. Hè? Namelijk, dan begint met de conclusie en dan laat ik zien waar het dan zo wel voorkomt. De eerste heb ik natuurlijk al genoemd, want dat is gewoon die van Genesis 1, vers 31. Daar ben ik vorige keer mee begonnen te lezen. De zesde dag is de eerste keer dat er zes genoemd wordt. En deze zesde dag is de dag waarop de mens verschijnt. En in die betekenis vinden we de zes ook gewoonlijk terug. De zes heeft altijd iets te maken met dat dingen samengevoegd worden, dat verbinding tot stand gebracht wordt enzovoorts. En dat is precies de functie van Christus uiteindelijk. En dat zeg ik in de eerste plaats omdat ik aanneem dat u dat begrijpt. Hè, dat Christus degene is die de dingen met elkaar verbindt. Maar verder vinden we dat overal uitgebeeld waar het getal maar voorkomt. Dus die zesde dag is de dag waarop de mens verschijnt. En het is die mens die namens God wordt aangesteld om over de aarde te heersen. Die mens waarvan gezegd wordt dat hij zou zijn of is naar Gods beeld en naar onze gelijkenis. En we hebben hopelijk gezien dat deze uitspraken over de mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis, dat die uitspraken pas vervuld worden niet in Adam, maar in Christus die de laatste Adam is en daarom ook zo heet. Hij heet Adam, Christus, omdat hij de mens is, de eerste mens is naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is ook de enige echte, gewone, causale verklaring voor het feit dat God het tweede wegneemt, of het eerste wegneemt om een tweede te stellen, want die tweede is namelijk de eerste die beantwoordt aan Gods eis. En dat, wat ik nu zeg, slaat niet alleen op de mens, maar slaat op alle dingen die maar in de Bijbel genoemd worden. Het is altijd zo dat het eerste wordt weggenomen en dat het tweede daarvoor in de plaats komt. Als er maar twee zijn, laat ik het dan zo eenvoudig houden, als er maar twee zijn, dan is de tweede de definitieve en de eerste verdwijnt. Maar het is omdat de tweede de eerste is die beantwoordt aan Gods normen of aan Gods eis. En zoals met de mens dus ook. Nee, ja, goed, dat kan ik natuurlijk wel gaan uitstand leggen over het oude en het nieuwe verbond, weet u wel. Maar ik dacht dat u dat wel wist, hè. Het oude verbond, de offerdienst en al wat ermee samenhangt, is allemaal mooi en aardig. Nee, het is zelfs heilig en rechtvaardig en goed. Maar daarom beantwoordt het nog niet aan Gods eis. En daarom wordt het weggenomen en daarom staat er in dat verband ook in de Hebreeënbrief dat God het eerste wegneemt, ik meen Hebreeën 10, hij neemt het eerste weg om het tweede neer te zetten, te stellen, aan te stellen, officieel in te stellen betekent het. Het eerste wordt weggenomen, het tweede is definitief. De tweede is het nieuwe verbond en dat was dan inderdaad definitief, omdat het tweede verbond, het nieuwe verbond, gebaseerd is op het ene volmaakte, het ene en daarom volmaakte offer van Christus, of andersom, het volmaakte en daarom eenmalige offer van Christus. Het was eenmaal en volmaakt en andersom, het was volmaakt en daarom was het maar eenmaal. Het hoefde niet herhaald te worden. Dat is de gedachte en zo is het met de mens ook. Want de eerste mens, Adam, en alles wat in Adam is, is onvolmaakt. Maar het is Christus, de laatste Adam, die de eerste mens is naar Gods beeld en nog als gelijkenis. En die wordt dus gesteld in de plaats van de eerste. En dus in al die woorden die hier over Adam gesproken worden in Genesis 1 van toepassing op Christus. Waarna de vraag was, en hoe komt dat nou? Wat is dan het verschil tussen Adam en Christus? En het antwoord wordt het Nieuwe Testament ronduit gegeven. Daar staat de eerste mens, Adam, is uit de aarde en dus is hij aards. En de laatste mens, de tweede Adam, de laatste Adam, Christus dus, is uit de hemel. En daarom hemels. En zoals wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben, niet van God, dat staat er niet. Staat niet dat wij van nature beelddragers God zijn. Gelijk wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo dragen wij, nu we wedergeboren zijn, het beeld van de hemelse mens, namelijk van Christus. Daarom ziet God ons ook niet in Adam, maar in Christus. En die laatste mens, die laatste Adam, is beeld Gods, omdat hij inderdaad niet uit de aarde is, maar uit de hemel. Ja. En voor iedereen die graag wil filosoferen, het is een koud kunstje om dat helemaal via menselijke redenering om te keren. En te zeggen, maar Adam was toch ingeblazen door Gods geest, dus was toch uit de hemel dat leven wat hij ontving? En Christus was toch gewoon uit Maria, dus uit de mens, hier beneden op aarde gewoon geboren. En zo was hij toch aards? Kijk, nog een paar bijbelteksten weer aanhalen, maar ik doe het nou met opzet niet. Kijk, dat moet je dus niet doen, hè. Je moet je vasthouden, ik zeg het gewoon expres zo, ik gooi het expres een keer door elkaar. Het blijkt dus dat je moet vasthouden aan wat de Bijbel er expliciet over zegt. Een enige menselijke redenering heeft geen enkele zin als die in strijd blijkt te zijn met de expliciete, duidelijke uitspraken van de schrift. En daar gaat het maar om. Als de eerste en de tweede Adam vergeleken worden, is de eerste aards en de tweede zeemels. Dat hoef ik niet te verklaren, dat staat er gewoon. Er is geen verklaring voor nodig. En als ik het moet verklaren, dan moet er een verklaring zijn die inderdaad niet de stelling zelf weer onderuit haalt. En dus blijft het zo. De eerste mens was geformeerd uit de stof van de aardbodem. Daarbij wordt dus niet gesproken over het leven wat hij ontving, maar er wordt gesproken domweg over waar hij vandaan komt, hoe hij geformeerd werd uit de materie die in de aardbodem inderdaad gevonden wordt, enzovoorts. Er wordt gemaakt uit leem of klei. Het is wel wat eenvoudig gezegd voor een scheikundige natuurlijk, maar niettemin is het wel juist. Ja. Dus de mens werd geformeerd uit de stof van de aardbodem, terwijl van Christus staat, hij is de Heere uit de hemel. Waarbij uiteraard natuurlijk nog wat nadruk ligt op het feit, niet op het feit van zijn geboorte in Bethlehem, maar meer nog op het feit van zijn opstanding uit de dood. Want die opstanding van Christus uit de dood was natuurlijk ook nog wel wat anders dan de opstanding van Lazarus of de jongeling van Nain of zo. Ja, dat was een andere opstanding hoor. Daar heb ik het ook over gehad, meen ik, hè, de vorige keer. Hè. Het was een opstanding als eersteling van een nieuwe schepping. Een opstanding in een nieuwe schepping in plaats van een terugkeer in de oude. Die opstanding van Christus was een stap vooruit. De opstanding van Lazarus was een stap terug. Achteruit. En dat is het grote verschil, al is het dan bij de opstanding. Je moet die dingen uit elkaar weten te houden. Nou goed. Moet maar genoeg zijn te weten, de mens op de zesde dag schapen, dan wel gemaakt, dan wel geformeerd werd. Alle drie de woorden worden gebruikt, dus dat is ook altijd goed. Op de zesde dag en daarmee krijgt de stempel van deze zes met zich mee. Bovendien zou je zijn beelddrager Gods, zodat het toch voor de hand ligt om te zeggen dat de zes duidt op de mens die beelddrager Gods is. Dat ligt dus erg voor de hand. Nou goed, dat is precies wat we later in de Bijbel natuurlijk ook bij gelegenheid tegenkomen. En het blijkt dan, dan zeg ik het nog een keer, de zes staat voor de mens, voor namelijk de Messias, de zoon des mensen. En tegelijkertijd wijst de zes naar wat er tot stand gebracht wordt. Als de zes geweest is, of als de zes verschenen is, dan komt daar verbinding, dan komt daar verzoening tot stand. Verzoening dus in de zin van verbinding, hè? Niet in de zin van vergeving, dat bedoelde ik nou niet, maar verzoening in de zin van dat partijen tot elkaar gebracht worden, aan elkaar gehaakt worden. In het algemeen betekent het gewoon dat een nieuwe schepping tot stand komt, want verdeeldheid is het kenmerk van de oude schepping, eenheid is het kenmerk van de nieuwe schepping. En die eenheid van die nieuwe schepping komt tot stand doordat de twee één gemaakt worden. En wie maakt de twee tot één?
Christus,
dat hebben we besproken in verband met de twee, dacht ik al. He? Want ik denk natuurlijk meteen weer aan Efeze 3 en zo. He? Waar staat dat in Christus de twee, Jood en Heidenen bijvoorbeeld, tot één gemaakt zijn. Nou, daar gaat het om. De zes is degene die de twee tot één maakt. Nou, dat is wat we steeds terugvinden. Zodat, en dat noem ik zo even met een losse armslag, want ik noem ze toch ook niet echt allemaal, maar zo met een losse polsbeweging noem ik bijvoorbeeld Genesis 7, vers 6. Daar staat weliswaar geen 6, maar wel een 600. Noach nu, nou ja, en Noach staat er natuurlijk gewoon, hè. En Noach was 600 jaar oud als de vloed der water op de aarde was. Dat staat hier, Genesis 7 vers 6. En het wordt nog een paar keer genoemd wat ik dan niet zal aanhalen. En daarna wordt er gesproken over 601. In het 601e jaar dus. In de leeftijd van Noach blijkt dan de vloed weer voorbij te zijn. Dat wil zeggen, als de 600, of als de 6, maar als de 6 of 600 gepasseerd zijn, dan komt daar inderdaad eenheid tot stand. En wat er dan tot stand komt, dat weet u, hè, dan verschijnt die zondvloed. En die hele vloed is een beeld van het verzoeningswerk van Christus, van zijn dood en opstanding. Noach zelf is immers gewoon de trooster. Noach is gewoon de trooster. Dat betekent dat Noach. No. En wie is de trooster? Nee, dat is de andere trooster. Dat is de andere trooster. Ja, zo eenvoudig is het ook weer niet. Dat is Christus. Hè? De trooster is Christus. Ja, onthoud het goed hoor. De trooster is Christus. De andere trooster. Daar staat het toch? De andere trooster. Dat is de Heilige Geest. Maar goed, bij troosten denk je dus gewoon aan Christus. En bij de andere trooster denk je aan de Geest van Christus. Dat komt zo, hè? Komt ook zo neer. Daar gaat het er nou weer om. Dus het gaat me nou erom. De trooster wil zeggen dat het is, de Messias is. Noach is dus gewoon het type van Christus. Wat zeg je?
Rust, opruimingsgenade.
Ja, maar er zit er nou vast hoor.
Nee,
dat
is het dan.
Ja, maar ik geef geen Hebreeuwse les.
Ja, maar mag dat dan
wel? Jawel, zeker wel. Zeker wel. Maar ik ga met opzet niet op de diepere dingen daarvan in. Omdat er geen Hebreeuwse les is. Hè? Maar bij Noach, zal ik het iets vollediger zeggen. Noach haakt samen met Nachem. En Nachem is inderdaad de trooster. Dat vertaalt men dan zo, want dat is de afspraak. Trooster of vertroosting. Maar, en omgekeerde van Noach, dan draait men de naam om. Dan staat het voor genade. Hè? Zo goed. Ja? Nou ja. Maar in ieder geval, wat ik zeggen wil, dat blijft hoe dan ook overeind. Namelijk dat Noach, ook via zijn naam, maar ook via wat het Nieuwe Testament ervan zegt, een type is van Christus door wie verlossing tot stand komt. Het is zelfs zo dat dat in het Nieuwe Testament de zondvloed in het algemeen vergeleken wordt met de doop. Daar haal ik wel weer wat moeilijks aan natuurlijk. Maar niettemin is het zo dat Petrus doet dat. Die spreekt over de zondvloed en over Noach en zijn achttal die er behouden werden in de ark. En spreekt dan over het tegenbeeld daarvan, het antitype, dat is het woord wat er dan staat. En dat noemt hij de doop. Want de gedachte is natuurlijk dat Noach en de zijnen ook gedoopt werden. De wateren doorgingen, zal ik maar zeggen. En bovendien is de doop in water, daar heeft hij het ook over trouwens. En bovendien is dat alles weer een beeld van de doop in Christus. Want waar het om gaat, is inderdaad dat Noach een type is van Christus, dat de ark een type is van de gemeente, en dat degenen die in die ark waren een type zijn van de leden van de gemeente. Ja, daar is niet alles mee gezegd. Lang niet, op geen stukken na. Maar dat is wel de toepassing ervan in het Nieuwe Testament. En daar gaat het me nu maar om, hè. Dat wil zeggen, de zes is voorbij, de zes is daar compleet, de 600 jaren zijn vol. Noach is 600 jaar oud, heeft ze allemaal gehad, zal ik maar zeggen. Alle 600. En daar komt de verlossing. Dat wil zeggen, daar worden al die dieren en het achttal worden bij Noach samengevoegd en komen terecht in die ark. God sluit de deur, ze zijn tot eenheid geworden in die ark. En gaan door de wateren. En daarna, als het ding weer open gaat, zijn we niet meer bij de 600, maar bij de 601. En dan is er sprake van een nieuwe schepping eigenlijk, een nieuwe wereld in ieder geval. Ja, dat is typologie, maar daar gaat het nou maar om. Hè? De zes is voorbij, dan gaat men de rust in. Nou, men ging in de ark. Men ging de rust in, zo kun je het ook zeggen. In ieder geval, het was het eind van het werk. Ik vraag me wel eens af wat ze het hele jaar gedaan hebben in die ark. Nou ja, dierenvoederen, denken wij dan natuurlijk, hè. Zitten we in, dat was nog niet automatisch toen. Dus vooruit maar. Maar in elk geval is die... Leidt die zes van aapjes kijken? Dat zou kunnen natuurlijk, ja. Goh. Ja, nee. Ik heb er nog een paar op mijn lip liggen, maar laat ze nou maar inslikken. Maar inderdaad, het moet een gezellige boel aan boord geweest. En ik heb me wel eens afgevraagd of je het schip ook ventileren kon en zo. Maar daar gaat het nou verder niet over. Ja, als je over de letterlijke dingen gaat nadenken, dan kom je helemaal nergens meer, hè. Maar dit zal wel zo geweest zijn. Maar hoe dat ook zij, die hele situatie is een beeld van hoe verlossing tot stand komt. Waarom dat daar gebeurde op die tijd en in die omstandigheden, daar hebben we het nou helemaal niet over, maar het gaat maar om het principe. 600 voorbij, dan komt de verlossing tot stand. Want de 600 duidt niet op zes bedelingen of iets dergelijks die voorbij zijn. Het duidt gewoon op de komst van de Messias, de komst van de verlossing. Daar komt eenheid tot stand. Daar worden partijen verzoend en bij elkaar gebracht enzovoorts. En daar staat deze 600 van de zondvloed dan ook voor. Nou. Daarna missen we een zes een hele poos. Waarna we terechtkomen in Genesis 30. Ook een heel voor de hand liggende in dit geval. Dit zijn de eerste keren dus dat die zes in de Bijbel voorkomt, hè. En dan komen we in Genesis 30, waar wij lezen in vers 19. En Lea werd wederom bevrucht en zij baarde Jacob de zesde zoon. Hij krijgt hier een nummer mee. En Lea zeide, God heeft mij begiftigd met een goede gift. Ditmaal zal mijn man mij bijwonen. Ja, bij mij wonen, zouden we nu zeggen. Maar het is gewoon één werkwoord, hè. Zal mijn man mij bijwonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij noemde zijn naam Zebulon. Want Zabal staat voor, nou ja, wonen. Eigenlijk bijwonen dus, want zo wordt het vertaald hier. Zabal. Zebulon komt er van Zabal, namelijk wonen. En eigenlijk samenwonen of bijwonen. Niet alleen maar een plek hebben waar je thuis hoort, maar inderdaad samen thuis horen. Dat zit in hetzelfde woord. Zebulon. En dat zegt ze dan ook, ditmaal zal mijn man mij bijwonen. Of mij bijwonen, want de nadruk ligt op mij, eerder al in dit vers, hè. God heeft mij begiftigd met een goede gift. Ditmaal zal mijn man mij bijwonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. Was wat, nou ja, laat ik zo zeggen, boven dit hoofdstuk heeft men geschreven, Rachel benijdt Lea, zodat de vraag was, bij wie zal Jacob nou wonen? En in dit vers zegt Lea, nou, bij mij natuurlijk, want ik heb hem nou zes zonen gebaard. Maar de gedachte is eigenlijk dezelfde als die van de zonvloed, namelijk, er zijn er nu zes, nu zou verlossing of eenheid of verbinding tot stand moeten komen. En bij die verbinding wordt gedacht aan de samenwoning van Lea en Jacob. Nou, moeilijker is het niet. Ik vind het altijd wel leuk, want daarna, kijk, als je nou de zes gehad hebt, dan komt natuurlijk de zeven. En bij zeven moet het allemaal voor elkaar gebracht zijn, hè? Toch? En dan blijkt dat er een meisje komt, zodat er toch wel wat twijfels over reizen, hè? Dan wordt Dina geboren namelijk. Zij baarde daarna een dochter en ze noemde haar naam Dina. Dat had natuurlijk dan moeten zijn. Maar dat is een ander verhaal, hè. Maar waar het me wel om gaat, is dat Dan of Dina dan ook op een of andere wijze duidt op de komst van de eerstgeborene. Ja, dan denk ik, zal ik dat nou uitleggen of niet? Nee, nou maar eens niet. Vandaag maar eens niet, hè. Maar Dan of Dina duidt op een of andere wijze op de eerstgeborene. Eigenlijk duidt het op het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen van Israël, wat het eerstgeboorterecht heeft ontvangen. Daar duidt het eigenlijk op, om precies te zijn. Maar in ieder geval, het gaat om eerstgeboorterecht in elk geval, en om een gelovig overblijfsel, om verlossing die tot stand komt. Dat is het nou maar net, hè. Na de 6 moet het gaan gebeuren. En of het gebeurt is de vraag. Nou ja, in ieder geval komt er een meisje. Ik denk wel eens beter wat dan niks, want ja, ik heb toch alweer zoveel reactie. Maar dat kan ik nou ook eenmaal niet helpen. Het had Dan moeten zijn, maar het was Dina. Dan kwam pas later. Soms denk ik in dit geval er zo aan zo'n zin van, ik zal dan gedurig bij u zijn, maar bij Zebulon nog niet dus. Maar die is te moeilijk natuurlijk, hè? Goed. Nou, de 6 van Zebulon zou moeten leiden tot verbinding, tot samenwoning. Dat was de gedachte. En dan ga ik weer gewoon verder, want dan kom ik terecht in hoofdstuk 31... Nou ja, daar is weinig over te zeggen. Want daar is sprake van 20 jaar. En met name wordt er gesproken over 7 jaar en nog eens 6 jaar. Want Jacob heeft 6 jaar bij Laban gewerkt voor het vee. Dat is 31 vers 41. Dat noem ik ook voor de statistiek dan maar even, want ik ga er toch niet verder op in. Daar is die geschiedenis te ingewikkeld voor. Maar hij heeft 6 jaren gewerkt, zegt Jacob, om uw kudde, de kudde van Laban. Maar de gedachte is gewoon weer dezelfde. Die 6 leidt tot eenwording en tot de vorming van een kudde. Maar verder is er in het verhaal niet veel over te zeggen. Want in het verhaal gaat het meer om de 20 jaar. Namelijk de 20 jaar die weer een type zijn van de 2000 jaar van het verborgen koninkrijk. Dat ligt wel erg voor de hand, hè. Die 20 jaar van Jacob bij Laban, waarna hij alsnog terugkeert naar de familie waar hij vandaan kwam, is natuurlijk gewoon een beeld van de tegenwoordige tijd tussen de eerste en tweede komst van Christus, de 2000 jaren. En daar ligt dus meer nadruk op dan op die 7 en nog eens 7 en dan die 6. Dus ik ga maar gewoon verder. Een ander verschijnsel dat we in verband met die verlossing en de 6 meteen zien, is vervolgens in Exodus. Want in Exodus 12 wordt het volk geteld en dat gebeurt verscheidene malen. Ik geef je niet alle teksten, dat vind ik ook niet nodig. Maar er wordt verscheidene malen geteld hoe groot het volk is dat uitging uit Egypte. En dan worden ze geteld per 600.000. Dat is bijvoorbeeld in Exodus 12, vers 37. Waar staat al zo reizen de kinderen Israëls uit van Rameses naar Sukkot, omtrent 600.000 te voet, mannen alleen, behalve de kinderkens. Daar wordt het volk geteld van 600.000 en het zijn die 600.000 die inderdaad verlost worden. In de zin van dat ze uitgeleid worden uit Egypte. Bij een andere gelegenheid worden ze nauwkeuriger geteld. Bij meerdere gelegenheden trouwens, maar het blijft altijd rond die 600.000 hangen. Ik meen een keer 601.000 nog wat en in ieder geval een keer 603.000 en nog eens wat. Maar afgerond in ieder geval 600.000 en daar gaat het natuurlijk maar om. Dat is het grove aantal. Ze begonnen met 74 in de tijd. Nou, dat duurt nog even voordat we het daarover hebben. 74. Ze begonnen met 74, meen ik. Alles bij elkaar. Ja, nee, dat is een kwestie van tellen. 74. En toen ze uit Egypte uitgingen was het 600.000 en nog wat. Maar dat ronden we af. Weet je wel, zo was het, hè? Ja. Daartegenover staat overigens in Exodus 14... In Exodus 14, toen ging men door de Schelfzee, genaamd de Rode Zee. En er staat in vers 5, toen nu de koning van Egypte werd gewoon dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En zij zeiden, waarom hebben wij dat gedaan dat we Israël hebben laten trekken, dat ze ons niet dienden? Ze waren het alweer vergeten. En hij spande zijn wagen aan en nam volk met zich mee. en nam zijn volk met zich. En hij nam 600 uitgelezene wagens, ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die alle. En dat is nou net het punt. Nou hebben we aan de ene kant 600.000 man die uitgaan uit Egypte. En hier hebben we 600 wagens, Egyptische wagens, die dan de Israëlieten zouden vervolgen. Het zal duidelijk zijn dat deze 600 wagens niet in een positieve betekenis genoemd worden, maar uiteraard in een negatieve. Kijk, wat ik maar zeggen wil is dit, dat deze 600 wagens uit Egypte ons direct zouden moeten verwijzen naar de 666... Dat getal dus, de 666 uit Openbaring 13. Omdat we hier met bij Farao te maken natuurlijk hebben met de God deze eeuw. Satan zelf, uiteindelijk, waarvan men verlost wordt, waaruit men uitgeleid wordt. Dat ligt meer voor de hand als we beseffen dat zowel de zondvloed als de uittocht uit Egypte niet uitsluitend ook een verwijzing is naar gebeurtenissen in de toekomst. Het is niet alleen profetisch, maar het is tegelijkertijd ook terugwijzend, omdat de overwinning van de wateren, of door de wateren in de dagen van Noach, zowel als de overwinning op de wateren van de Schelfzee, een uitbeelding is van de overwinning in de tijd op de wateren van Genesis 1. Kortom, de wateren van de Schelfzee, zowel als de wateren van de vloed van Noach, zijn een soort echo, zeg ik dan altijd maar voor het gemak, zijn een soort echo van de grote vloed uit Genesis 1. En het is die vloed die door de schepping doorstaan werd, zal ik maar zeggen. De oude wereld, de wereld die toen was, uit Petrus, werd ooit door wateren geoordeeld. Maar uit die wateren rees toch de tegenwoordige aarde, of hoe het maar heten mag, weer op. De tegenwoordige aarde, waaruit de mens geformeerd werd. De aarde die ook de bloemen en de planten, en hoe heet het, de bomen en de bloemetjes en de bijtjes ook. Ja, dat is waar. Die werden er ook door voortgebracht. Kortom, die oude wereld is ooit vergaan, maar is daar is een overblijfsel van, als het ware, behouden geworden en is weer opnieuw uit de water opgerezen. Niet alles uiteraard, maar een deel wel. En daar gaat het maar om. Nou, het is dat verschijnsel wat ook later weer in herinnering gebracht wordt door de geschiedenis van de zondvloed. En wat nou ook weer in herinnering gebracht wordt door de uittocht uit Egypte. En ik zeg dat omdat dan helemaal geen twijfel meer hoeft te bestaan over wie die farao en zijn legers dan voorstellen. Dat is inderdaad de macht van Satan, de macht de duisternis, de god deze eeuw, de macht de lucht, of hoe het maar genoemd mag zijn. Degene door wie de wereld in de tijd in de macht van de zonde is terechtgekomen. En bovendien is het belangrijk om te zien dat deze beide geschiedenissen van zowel zondvloed als uittocht uit Egypte en doortocht door de Schelfzee, want dat bedoel ik speciaal, dat die geschiedenissen later in de diverse Bijbelboeken, met name de profetieën, maar vooral ook in de psalmen worden aangehaald. En als het daarover gesproken wordt, dan zouden we die psalmen dan toch eens moeten lezen met en daarbij denkend, niet zozeer aan de Schelfzee of aan de geschiedenis van de zondvloed, maar daarbij denkend aan de grote vloed van Genesis 1. Want dat zit er altijd achter. Sterker nog, soms ligt het er zelfs duimendik bovenop. Maar wij worden misleid omdat wij bij het woord zondvloed denken aan de vloed van Noach. En bij water in het algemeen denken wij meteen aan of de water van de zondvloed of de water van de Schelfzee. En vergeten de wateren van Genesis 1. Maar toch is dat de belangrijkste vloed die er ooit geweest is. En als dan later in de Bijbel over die grote wateren gesproken werd, waaruit verlossing was, dan zou men toch ook moeten denken, vooral in de eerste plaats, aan de wateren van Genesis 1. En een van de andere toepassingen daarvan is nog altijd de overwinning op de wateren, is beschreven in het Oude Testament, in elk geval ook een vooruitwijzing is naar de overwinning op de dood van de Heer Jezus Christus, die in de wateren wegzakte enzovoorts, en die daaruit oprees. Om dan van Jona nog maar even te zwijgen, want daar zit het hele verhaal natuurlijk ook een keer achter. Het blijkt dan zelfs, en dat is helemaal niks nieuws hoor, echt niet, maar het blijkt dan zelfs dat het oprijzen van de wateren in Genesis 1 op de derde dag, nee, het oprijzen van het droge land uit de wateren in Genesis 1 op de derde dag, eigenlijk rechtstreeks via de korte lijn een type is van de opstanding van Christus. En dat is een tamelijk algemeen bekende gedachte, overigens. Ja, tamelijk algemeen bekend. Nou goed, laat maar zitten. Ik noem er verder geen namen. Het heeft toch geen zin. Waar het om gaat is dat deze farao dus inderdaad staat voor Satan. En hij is een soort vooruit, een soort voorpost van het beest van, die in de eindtijd in Openbaring 13 zal komen. En dat hij dus aangeduid wordt met een 6 en met een, in dit geval dus met een 600. Dat ligt dan ook inderdaad zeer voor de hand. Omdat hij de uitbeelding is van wat de oude mens, de natuurlijke mens, tot stand brengt. En wat hij, en hoe ver hij komt ook in zijn opstand tegen God. Opstand tegen de echte zoon des mensen. Daar gaat het om. Want je moet bedenken dat Satan en Christus, of Satan en de Here, inderdaad tegenstanders zijn. Dat wil zeggen dat zijn rivalen, en ze worden onder erg veel omstandigheden met dezelfde typen en beelden aangeduid. Zoals, bekende rijtje, moet ik even het bekende rijtje. De slang, de leeuw, de arend.
Mens.
En de mens, gewoon. Ja. Ze verschijnen allebei menselijke gedaanten. Daar gaat het maar om, hè. Dat is wat we dus tegenkomen. En dus vinden we ze ook allebei onder het getal 6. Maar we zouden in de eerste plaats natuurlijk uit het verband moeten concluderen over wie het gaat. En dat is hier wel duidelijk. Want er staan twee zessen tegenover elkaar. Namelijk 600.000 man uit Egypte. Van Israëlieten die uit Egypte uitgeleid worden. En 600 wagens waarmee de Egyptenaren zich voortbewegen. Om te proberen de 600.000 in te halen. Dat lukt hen niet. Zodat we weer weten welke zes eigenlijk de overwinnaar is. Het heil is des Heren. Er staat in vers 13. Doch Mozes zeide tot het volk in Exodus 14 vers 13. Vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Dat is bijna letterlijk de naam van Jezus. Hè? Het heil is des Heren. Dat is letterlijke vertaling van de naam. Hosea, of Jehoshua, oftewel Jezus. Waarbij u staat, de Heer zal voor u strijden en gij zult stiller zijn. En de laconieke opmerking van vers 15 vind ik ook altijd wel aardig. Toen zei de Heer tot Mozes, wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israël dat ze voortrekken. Dan sta je toch te bidden, man. Dat staat er. Toch aan. Ik weet nog, ik mag het niet vertellen. Ik weet nog of we ergens een tent moesten opzetten. Het was niet van het morgenrood. Laat ik er eerlijk bij zijn. Het was niet van het morgenrood. We moesten ergens een tent opzetten. En er waren al zo weinig mensen om te helpen. Maar ja, het was 3:00 middags. Dus moest er gebeden worden. En die tent die kon wel wachten. Nou, dat is nachtwerk geworden om het ding omhoog te krijgen. In het donker enzovoorts. Hopeloos. Maar de hele goede gemeente taaide af. Want het was tijd voor de bidstond. Enzovoorts, ja. Zulke dingen, dat, ja, je mag er eigenlijk niet over praten, maar dat is toch wel, hè. Ik was niet zo bijbelvast toen, maar ik had dit vers dan graag ter beschikking gehad, toen, hè. Wat roept gij tot mij, zegt de kinderen Israël dat ze voortrekken. Ik heb later begrepen dat, ik heb nog meegeholpen de tent op te bouwen, we hebben niet meer af hoeven breken. Hè? Hij is vanzelf omgewaaid, dat was een tent van 3000 man. Ja, het was nog van de Pinkstergemeente ook. Dus ik weet niet wat voor verklaring er achteraf voor gegeven is. Wij hebben onder elkaar wel eens gezegd dat we toch niet helemaal zeker weten of het gebed wel geholpen heeft. Maar dat is natuurlijk galgenhumor. Dat mag misschien ook helemaal niet hoor. Maar ja, soms heb je van die gedachten erbij dan. Hè? Ik heb er wel om moeten lachen. Het was een tent, die had namelijk jarenlang dienst gedaan ergens in het oosten. In Libanon of zo, daar in de buurt was het. Daar kwam hij vandaan. En die was dan gratis geschonken aan iemand hier in Nederland dan. Voor het werk des Heren. Die hebben ze precies één keer kunnen opzetten. Ik was erbij, omdat ik geacht werd dat te kunnen. Ik heb nog nooit gekampeerd voor mijn leven. Met tenten bouwen. Nou goed, in elk geval. Tent is één keer opgezet, is blootgesteld geweest aan de Nederlandse regen, eenmaal. En toen viel de tent vanzelf in stukken, want zo hard woei het niet, maar hij ging wel de lucht in. Eerst omhoog en toen naar beneden, dat was het. Nou ja, maar dat allemaal even terzijde. Dat heeft er niks mee te maken. Maar toen ben ik bepaald bij dit. Ja, toen moest er gewerkt worden, toen was er niemand. Het werk moest af, er waren al zo weinig mensen. En men vond het nodig om het werk te onderbreken voor een bidstond. Wat roept gij tot mij, zegt de Heer hier. Zeg tot de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Ze stonden aan de oever van de zee. Stonden ze. De oever van de Schelfzee. Kon nog een stap verder. Je zou zeggen, is toch een goede reden om te bidden. Maar hij zegt, wat is, bestaan jullie daar nou? Gewoon doorgaan, hè? Ja, oh, dat lied is dat. Dat lied is het. Voel je hoe stuffend staat gij daar? Want dat repertoirekennis heb je al, zeg. Hoe lang zing je nou al? Nou ja, laat maar. Inderdaad. En gij hef uw staf op. En strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde. Dat is toch heel simpel. De heer vertelde dat het heel simpel is. Waar blijf je nou? Kom op met die staf. Gewoon de zee doorsnijden, dat staat er, hè. Klief de zee. Dat lied, dat is een ander lied dat zegt, gij zaagt de hemel open. Dat heb ik ook nooit begrepen. Maar, en hier wordt de zee doorgeslagen. Dat zijn soms van die dingen. Nou ja, doe maar. Hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde dat de kinderen Israël door het midden der zee gaan op het droge. Nou, waar het om gaat is dat we hier een zes hebben en dan komt de verlossing tot stand. En dat is een verlossing die inderdaad gaat dwars door het water, hè, dwars door de wereld, dwars door de dood ook feitelijk, dwars door al die ongrijpbare dingen. Want dat is de gedachte. Het is een uitbeelding van hoe verlossing tot stand komt. Uiteindelijk is het gewoon een beeld weer van de opstanding van Christus. Het gebeurde trouwens ook op de verjaardag daarvan. Heel goed, dat kan niet, want de Heer was nog niet opgestaan. Nou goed, er was de opstanding van de Heer op de verjaardag van de doortocht door de Schelfzee. Want dat was het wel, de 17e van de eerste maand. Nou, iets nauwkeuriger, 17e van de maand Nisan, bijgenaamd Aviv. Het was hier nog de 7e maand namelijk. En later kreeg je een ander rugnummer, werd het de eerste. Schoof 6 maanden, maar niettemin, het was dezelfde datum dus. Hè? Daar gaat het maar om. Ja, dus... De zes vinden we hier in de 600.000 tegenover de 600 wagens. Maar het leidt tot de verlossing van Israël. En Israël wat wel door de Schelfzee kon. En Egypte, Egyptische legers, 600 wagens dus, die niet door de Schelfzee konden. Het geeft natuurlijk een voorafschaduwing is van de eindoverwinning in de toekomst. In de strijd tussen de Heer zelf en het beest uit Openbaring 13, waarbij inderdaad de verlossing wel degelijk tot stand komt door de Zoon des Mensen, die dan uit de hemel is nedergedaald in de zesde bedeling, jawel, in de zesde bedeling. En die Heer dan in die zesde bedeling de overwinning behaalt op 666. Want zijn naam weet ik ook niet, dus zeg maar gewoon 666, hè. Ja. En deze dingen wijzen daarna vooruit, hoewel ze aan de andere kant een terugwijzing zijn naar de geschiedenissen uit het verleden. Maar de gedachte is gewoon dat zoals eens deze wereld, de wereld die nu is, uit de wateren oprees en daar dus een overwinning op de afgrond, de zee, de dood, een overwinning op de afgrond behaald werd, zo zal in de toekomst een definitieve overwinning behaald worden. Uiteindelijk zijn hoogtepunt hebben we natuurlijk in de gebeurtenissen van de jongste dag. Maar zover zijn we nog even niet. Nou, dan moet ik eens even verder kijken waar we waren. Ja, hierna, na deze geschiedenis van de uittocht, krijgen we natuurlijk een hele mooie. Namelijk die van van Exodus 16. Die van het manna. Daar heeft Israël niet te eten. En dan wordt er aangekondigd in vers 4 van Exodus 16. Toen zei de Heer tot Mozes, zie, ik zal voor jullie de brood uit de hemel regenen. Heb je weer zo'n voorbeeld van concurrentievervalsing, denk ik altijd. Maar goed. Het zal brood uit de hemel regenen. En het volk zal uitgaan en verzamelen elke dagmaat op haar dag. Opdat ik het verzoeken of het in mijn wet ga of niet. En het zal geschieden op de zesde dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben. Dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen. En dat is wat later bevestigd wordt in vers 22, want dan is het manna eenmaal geregend. En dan staat er in vers 21, zij nu verzamelden het alle morgen, en iegelijk nadat hij eten mocht... Kon, betekent dat, nadat hij lust had. Want als de zon heet werd, zo versmolt hij. Dat wil zeggen, het was niet lang houdbaar. Het bedierf, dat is goed, hè? Bedierf. Bedierf. Oh ja, dan weet ik het weer. Bederven, bedierf, verdorven, hè? Of zoiets, hè? Wat moeilijk is dat Nederlands, hè? Nou, het bedierf in ieder geval nogal snel. Dat wil zeggen, het was geen dag houdbaar. En dan staat er dus, want als de zon heet werd, zo versmolt het. En het geschiedde op de zesde dag, vers 22. Het geschiedde op de zesde dag dat zij dubbel brood verzamelden. Twee gomers voor één, voor ieder, voor elk. Hè? En al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. En hij dan zei tot hen, dit is het dat de Heere gesproken heeft. Morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heeren. En daarbij moet je natuurlijk meteen denken aan een zeven, bij Sabbat hè? En bij rust, zeven. Morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heeren. Wat gij bakken zout, bak dat en ziet wat gij zieden zout. En al wat overblijft, leg het op voor u in bewaring tot de morgen. Enzovoorts. En dan vers 26... Of vers 25, toen zeide Mozes, eet dat heden, want het is heden de Sabbat des Heren. Gij zult het heden op het veld niet vinden. Zes dagen zult gij het verzamelen, doch op de zevende dag is het Sabbat, op dezelfde zal het niet zijn. En dan in vers 29, ziet omdat de Heer uw lieden de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan de zesde dag voor twee dagen brood. En ieder blijft in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats gaat op de zevende dag. Alzo rustte het volk op de zevende dag. En dat is het verhaal. Het regende dus zes dagen brood. Zes dagen lang moest men ook het brood zelf inzamelen. Op de zevende dag was het niet nodig, want de zesde bracht dubbel zoveel. In ieder geval was het zo dat dat wat op de zesde dag binnengehaald werd, ik had bijna gezegd geoogst, maar dat op de zesde dag verzameld werd, dat bleef gewoon nog een dag langer goed. Dat bleef, twee dagen goed. Wat natuurlijk een mooi verhaal is, want ik heb me eens laten vertellen, het zal Werner Keller wel weer geweest zijn. Je weet, de Duitsers zijn ook wel erg goed in de Bijbel verklaren, hoor. Nou goed, daar gaan. Maar dat is die Werner Keller, dat is die man die zegt van die Schelfzee, dat is een heel ondiepe zee. En als de wind een bepaalde richting is, dan waait die zee heel erg ondiep, kunnen zo door. He? Waarmee je dus niet verklaard heeft hoe het komt dat 600 wagens met de Egyptenaren gewoon verdronken zijn. Dank u. Verdronken zijn in zo'n laagje water natuurlijk. Dat is toch wel een groot godswonder dan, hè? En daar zit de man van die aardbevingen toen van die dagen, die hebben ertoe geleid. In de eerste plaats dat de Jordaan, dat is 40 jaar later, dus dat de Jordaan opdroogde. Hè, dat was zo'n hevige aardbeving dat het stromen van het water van de Jordaan werd tegengehouden enzovoorts. En in die tijd dat het tegengehouden werd, een andere uitgang moest vinden, een andere weg moest zoeken. In die tijd was een stuk van de Jordaan droog, dan konden de kinderen Israëls door de Jordaan trekken. En door die aardbevingen was natuurlijk ook Jericho al aardig geraakt. Dus Jericho stond op scherp, net als de bedden in militaire dienst. In de militaire dienst geweest. Nee, maar al goed. Nou, die stonden op scherp, zodat later alleen het geluid van die trompetten al voldoende was. Om geluidsgolven, weet u wel. Om de muren van Jericho te laten instorten. Nou ja. Nou, heb ik Litouwers pas nog eens horen zingen. Dat was me toch een herrie. Het was maar een kleine houten keten, maar die stortte niet in. Dus ik denk toch dat het zo niet zit. Maar Duitsers zijn soms erg vindingrijk in het vertellen van deze dingen. Nou, uit die richting heb ik ook gehoord dat het manna was eigenlijk het een of andere soort... Een soort zaadje of zo, een soort vruchtje of iets dergelijks wat dan aan een of andere struik de naam mee ontschoten is. Want ja, waarom zou die onzin onthouden? Maar een of andere struik die dan in die buurt gestaan moet hebben. En dat viel dan en dat hebben ze dan in die dagen gegeten. Nou, waarna de vraag is hoe het dan komt dat het spul dan op Beethoed vrijdag is. Hoe weet het spul dat vrijdag is, zodat het twee dagen goed moet blijven in plaats van één dag? U ziet, al dit soort verklaringen is natuurlijk maar onzin. Het is gewoon onzin. Nou ja, goed. Vergeet het dus maar, waar het om gaat is inderdaad dat God zelf wat brengt uit de hemel. Wat het was, zal Werner Keller ook niet geweten hebben. Maar het was natuurlijk gewoon het woord Gods, dat staat erbij. Het is een beeld van het woord Gods. Op een of andere wijze een uitdrukking, kristallisatie van het woord Gods. Dat moet je weten, de rest hoef je niet te weten. En misschien dat we nog eens in de gelegenheid zijn het nader uit te zoeken. Omdat het binnenkort natuurlijk weer valt. Maar dat is een ander verhaal. Hoe dat ook zij... Dit voedsel viel uit de hemel. Er is een nieuw testamentisch commentaar op dat zegt dat dit brood wat uit de hemel nederdaalt niets anders is dan de Messias zelf, het woord Gods dat is vlees geworden en onder ons gewoond heeft. En helaas wist Israël niet wat het was, maar het was het woord Gods. Staat er trouwens ook. Want Mozes verklaart het ook, hè, in vers 15. Dat kun je in de tekstindeling niet meer zien, helaas. Maar Mozes verklaart wat het is, hoor. Staat in vers 15 namelijk, van Exodus 16. Toen de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man. Deze zin is helaas niet te vertalen, het is man. Ze zeiden, het is dinges, of zoiets. Wat is het, zeiden zij. Het is dinges, want zij wisten niet wat het was. Man is eigenlijk gewoon een vragend voornaamwoord. Ik vertaal het altijd maar met hoezo. Hoezo, wat is het? Nou, en dan komt het antwoord. Mozes dan zeide tot hem, dubbele punt. Dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Punt. En als je daar niet een synoniem parallelisme, dan wel een verklarend parallelisme in ontdekt. Nou ja, dan weet ik het niet meer, hè. Hij zegt twee zinnen. Die zinnen zijn volledig gelijk aan wat de opbouw betreft. Namelijk, dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Oftewel, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Kortom, dit brood wat ze zouden eten is een beeld van het woord wat de Heer tot hen gesproken heeft en waarna ze zouden moeten luisteren. En later in het Nieuwe Testament wordt er teruggekomen naar aanleiding van de zogeheten wonderbare spijziging. Dan zegt de Heer ook, brood waaruit de hemel nederdaalde, dat ben ik. Ik ben het ware brood. Ik ben dat levende brood. En vervolgens ook, wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, enzovoorts. Hè? Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Kortom, dit manna is gewoon een beeld van het leven van Christus, van de laatste Adam. En het daalt uit de hemel neder. En zo zijn we weer bij ons onderwerp terug. Hoe vaak het staat? 6 dagen wel. Het is iets met een 6. 6 dagen valt, het valt uit de hemel, het is 6. Wat is dat? Het komt uit de hemel en het is een 6. Het is de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. Maar als je gezegd het is het manna, dat is ook goed. Want dat is hetzelfde. Zie je nou hoe die typologie zichzelf bevestigt? Het tragiek is alleen dat Israël niet wist wat het was. En dat is ook zo gebleven. Want de uitspraak hierover staat in het Johannesevangelie. En in Johannes staat ook inderdaad dat zij het woord niet kenden. Hij was het woord, hij was het levende woord, maar ze hebben naar het woord niet geluisterd. En hij was het licht, maar ze hebben het licht niet willen zien. Enzovoorts. En hier was het manna en ze wilden het eigenlijk ook niet eten. Want het smaakte naar niks. Nee, wij walgen van dit brood, staat er bij gelegenheid. Ik geloof niet in dit hoofdstuk, maar bij een andere gelegenheid staat het er wel. Men wilde het niet en men wist ook niet wat het was. Want wat de boer niet kent, dat eet hij niet. En dat is niet alleen bij boeren zo. Want een van de grootste moeilijkheden bij de prediking van het woord van God is dat men het afwijst gewoon omdat men het niet eerder gehoord heeft. Wat volkomen, maar dan ook volkomen dwaas is. Hè? Want wat moet je nou met iets wat je al wel eerder gehoord hebt? Dan zeg je, nee dank u, we zijn al bekeerd. Dat is een sticker aan de deur. Nee dank u, dat weten wij al. He? Maar om iets af te wijzen, juist omdat je het niet kent, dat is wel erg kortzicht. En het bewijst bovendien dat je een slaaf bent. Denk er maar zo van na. Dat zal wel niet, het is niet persoonlijk bedoeld aan iemand van nu, anders zat u waarschijnlijk niet. Neem ik tenminste aan. Maar niettemin, als mensen het woord afwijzen gewoon op grond van, ja, dat hebben we nooit eerder gehoord, dat kan niet goed wezen. Waarom vertelt niemand ons dat dan? Hè? Dat is allemaal nieuw lichterij enzovoorts. Dan bewijst dat men in slavernij is, dat men gebonden is en dat men niet vrij is om te luisteren naar wat men wil. En bovendien om te geloven wat men wil, uiteraard. Want het zal toch voor het eerst een keer moeten komen. Hè? Het is net als Campari, weet je wel. Dat moet je toch een keer gedronken hebben, heet dat. Is niet lekker? Of zijn de druiven zuur? Oh, nou ja, goed. Dat zal ook wel, anders hoef je er niet zoveel reclame voor te maken. Want goede wijn behoeft geen krans. Maar dat even tezijde. Maar het is inderdaad een merkwaardig verschijnsel dat mensen dingen afwijzen gewoon op grond van dat ze niet weten wat het is. Nou, op die manier wijst het woord van God ook af. Ik weet niet wat het is, zo moet ik daar nou weer mee, enzovoorts. En dat gebeurt Nou, laat ik het zo zeggen, dat is meer regel dan uitzondering. Dat is de normale gang van zaken bij de mens. Niet alleen met betrekking tot het woord van God overigens. Maar de ellende is dat de mens over het algemeen zo in zo'n klein eigen gemaakt wereldje en denkwereldje leeft. Zo'n klein liefst, hè, maar klein, vooral in Holland is het zo. Hoor. Vooral klein enzovoorts. En dan iets wat daar niet invalt, dat is men meteen bang voor. Het wordt meteen occult verklaard ook en zo. En jawel, zeker wel. En het is meteen ook gevaarlijk. Nou is het dat ook vaak wel. Hè? Maar nou en? Ja. Wie niet waagt, die niet wint en dat soort dingen meer. En mens durft te leven en nog wat van die uitspraken. Kortom, een mens moet af en toe zijn nek eens uitsteken als hij gelukkig wil worden. En als je naar dat geluk streeft wat de Bijbel aanreikt, dan zul je daar ook je nek vooruit moeten steken. Dus je toch eens moeten luisteren naar iets wat je nog nooit gehoord hebt. Maar wat dan waarschijnlijk dan toch wel het woord van God zou kunnen zijn. Hè? En of het dat is, dat wordt achteraf vanzelf bewezen. Laten we dus niet de fout maken van Israël. Maar niettemin, 6 dagen valt het. Komt uit de hemel en men leeft ervan. Dus gewoon een beeld van Christus zelf. Oftewel van het woord dat de Heere geboden heeft. Want zo staat het dus letterlijk in Exodus 16. Vers 16. En aardig is dan nog dat de zesde dubbel. Dat de zesde een dubbel deel komt. Ik weet niet, ik heb er daar straks niks van gezegd. Maar wij lazen er straks over Lea. Die zei, de Heer heeft mij, mij... Die zoon gegeven, stond het dubbel, stond het 2 keer. Dat valt helemaal niet op, dat weet ik wel. Ik heb het nog maar even bewaard, ja, maar het staat er 2 keer. Dubbel. Want die 6 duidt op de zoon des mensen, en dat is de dubbele, omdat die uit de aarde en uit de hemel is, dat in elk geval. Maar meer nog, want dat is veel belangrijker in verband met die dubbelheid, meer nog, hij is de eerstgeborene. Hij is namelijk de eerste die beantwoordt aan Gods beeld van de mens, en hij krijgt daarom een dubbel deel. Mag 2 keer gooien, heet dat. Dubbeldeel. Dat is een heel bekend principe, bedoel ik maar. Dubbeldeel. Als beloning krijg je dubbel. Als je 6 gooit, mag je nog een keer gooien. Hoe vind je die? Oh, dat mag niet. Dat is een dobbelsteen. Dat is occult. Oh. Nee, maar zie je nou hoe dat doorwerkt? Nou, in ieder geval, dat dubbele deel, wat hier dan ook genoemd wordt, dat staat uiteraard in verband met de Messias zelf, het dubbele deel ontvangt, die inderdaad de eerstgeborene is, want dat is het kenmerk van het dubbele deel, hè? Het is voor de eerstgeborene, maar het betekent tegelijkertijd dat daardoor de rust en daardoor dus de 7 ook tot stand komt. Tot zover, want het is hoog tijd voor de koffie. Wij waren even in Exodus 16 vers 29, waar dan gesproken werd over het manna, en waarbij stond, ziet omdat de Heer uw lieden de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan de 6e dag voor 2 dagen brood. En daar gaat het om. 6 leiders tot de 7e. Dat is 1 ding. Het andere ding is dat de 6 een dubbel deel kent. Dan lossen wij meteen heel technisch op en zeggen, nou, dat komt mooi uit. Het dubbele deel van die 6, dat gaat dan mooi naar die 7e. Mooi doorgeschoven, zo is het natuurlijk ook. Maar het neemt niet weg dat het dubbele deel de markering vormt van de 6. En daarmee spreekt het over het eerstgeboorterecht van de zoon des mensen die we onder deze 6 nou eenmaal kennen. En van daaruit, vanuit die gedachte, komen we als vanzelf terecht in Exodus 20. Exodus 20, de wet der 10 geboden. 6 dagen. Waar staat in vers 9... Dat is trouwe eeuwluisteraar, hè, die Henke. Exodus 20, vers 9 namelijk. Er staat, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienst, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en in rusten. Heel tot op betekent dat. Hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Dat betekent er inderdaad dat weer eens een keer de 6 leidt tot de 7. En al voordat van die Sabbat sprake was, werden ze al gesproken eerst over het manna. Wat kwam 6 dagen en de 7e dag niet. En toen werd er gezegd, dat zit hem in de Sabbat, maar die was nog niet ingesteld. Dat kwam hier pas. Dat is ook wel aardig, zodat we dat principe van 6 dagen arbeiden en de 7e rusten niet eens ontleenden aan de wet zozeer, maar zelfs al aan het verschijnen van het woord gods, aan dus de komst van het manna dat uit de hemel is nedergedaald. Maar de gedachte die erachter steekt is hetzelfde. De 6 en het werk van de 6 leidt tot de rust van de 7. Of andersom, de rust van de 7 is gebaseerd op het werk wat in de 6, of zullen we zeggen, door de 6 gedaan is. Nou, dat is nieuwtestamentische waarheid, want dat is gewoon deze, dat de Heer Jezus Christus al het werk gedaan heeft, het is volbracht en sindsdien is Sabbat. Nou ja, voor degene die dat werk van Christus aanvaarden. En dat is, laat ik het maar even opzoeken, dat is wat gezegd wordt in Hebreeën hoofdstuk 4. Nou ja, 3 en 4 eigenlijk al. Maar vooruit. Dan gaat het namelijk over het ingaan in de rust. Waarbij in plaats van het begrip Sabbat het woord rust gebruikt wordt. Maar het is uiteraard hetzelfde. Waarbij het belangrijkste kenmerk van de Sabbat gebruikt wordt ter aanduiding van de hele Sabbat. Een normale stijlfiguur overigens. Waarbij gezegd wordt in vers 6 van Hebreeën 4. Dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Waarbij gezegd wordt dat de rust zelf, de Sabbat zelf, niet zozeer een bepaald tijdsperiode is, niet zozeer een aanduiding is, maar het is meer de situatie waarin de gelovigen terecht zouden komen, ongeacht de tijd. Ook in dit schriftgedeelte, of juist in dit schriftgedeelte, wordt namelijk gezegd dat tijd en tijdrekening bepaald niet het belangrijkste is in de profetieën. Dat het namelijk niet gaat om tijdrekening, maar om omstandigheden. Waarbij ook gezegd wordt dat wij in onze bedeling de rust ingaan, hoewel van de 7e dag gesproken werd. God heeft op de 7e dag van al zijn werken gerust. Maar, dat is vers 4 van Hebreeën 4. Maar hoewel het niet de 7e dag is vandaag, is het wel Sabbat. Dus het is wel een 7, maar niet in de zin van tellen. Zo van er zijn 6 geweest en nou zijn we bij de 7. Het is niet tijdrekening, maar het is wat anders. De 6 is geweest, wil dan zeggen. De 6, namelijk de Heer, de Zoon des Mensen, is geweest en heeft al zijn werk gedaan en beëindigde dat met de uitspraak, het is volbracht. Toen was het dus gedaan. En sindsdien is er rust en dat wordt aangeduid als een 7. In de tijdrekening klopt dat niet, maar de waarheid als zodanig is natuurlijk volstrekt juist. Daar gaat het maar om. Wat de tijdrekening betreft wordt het ook een keer toegepast. Maar dat vinden we dan in 6 bedelingen. Waarin al het werk gedaan wordt. Met de climax uiteraard op de 6e. Waarin de Zoon des Mensen ook daadwerkelijk verschijnt. En dan hebben we het over zijn wederkomst. Hè? Want zoals Adam de mens verscheen op de 6e dag. Zo verschijnt de laatste Adam ook op de 6e dag. Oftewel in de 6e bedeling. Nee, hij stierf ook op een 6e dag trouwens. Van de week. De Heer, hè? Stierf op de 6e dag van de week. Zo loopt het met de oude mens af. En toen werd het rustig. Sabbat namelijk. Nou goed. Waar het maar om gaat is dat we dus 6 bedelingen kennen die leiden tot de komst van de 6, van de Zoon des Mensen. De eerstgeborene met het dubbele deel. En daarna hebben we de 7e bedeling. Dat is die van de rust. En de Sabbat als 7e dag is uiteraard een beeld van de 7e bedeling. Maar los daarvan is het zo dat we niet in de eerste plaats met een tijdrekenkundige toepassing te maken hebben, maar gewoon met een overdrachtelijke en geestelijke, waarbij 6 de aanduiding is van hem die al het werk doet. En dus is het ook de aanduiding van al het werk wat gedaan is. En als dat gedaan is, en het is gedaan, dan breekt de rust aan. Althans, voor degene die dat werk wat Christus gedaan heeft aanvaarden. En zeggen, oké, het is genoeg. Het was ook voor mij, het is een kwestie van geloof, hè. Waar het in geloof aanvaard wordt, en dat is de strekking van deze eerste verse uit Hebreeën 4, waar dat in geloof aanvaard wordt, gaat men de 7, namelijk de rust in, ongeacht welke tijd het is. Daarom staat er ook steeds dat van de kinderen is als gezegd werd, indien zij zullen ingaan in mijn rust. De vertalers hebben dat helaas niet begrepen, anders zouden ze het zo niet vertaald hebben. Maar indien betekent voorwaardelijk, op één voorwaarde of onder één voorwaarde, indien. En dus staat er, ze zullen voorwaardelijk in mijn rust ingaan, waarna de volgende vraag is, hoezo, welke voorwaarde is dat dan? En het antwoord staat erbij, namelijk dat van geloof. Want alleen door geloof zullen ze ingaan in de rust. Ze gaan er niet vanzelf in, ze moeten geloven. Er staat namelijk in vers 2 bijvoorbeeld, ik neem het maar even heel kort mee dan, Hebreeën 4 vers 2, want ook aan ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Dat betekent wij die tot geloof gekomen zijn, hè? Want geloven wil zeggen dat men tot geloof komt, hè? Want wij die geloofd hebben, of tot geloof gekomen zijn, gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Ik hoop niet dat iemand van u hier een nieuwe vertaling gebruikt. Want daar staat volstrekte onzin. Werkelijk volstrekte onzin. Nonsens dus, ja. Werkelijk, daar heb ik geen betere woorden voor. Volstrekt onzin, want daar staat nooit zullen ze ingaan in mijn rust. In die nieuwe vertaling. Staat nooit. Er staat indien, dat is een correcte vertaling. Als je het niet begrijpt, is dat jammer. Maar indien betekent onder één voorwaarde. En welke die voorwaarde is, staat erbij. Op voorwaarde van geloof zullen ze ingaan in mijn rust. En de prediking deed hun geen nut. Dat wil zeggen, zij zijn niet de rust ingegaan, omdat zij niet geloofd hebben. En wij zijn wel de rust ingegaan. Nou, is dat zo? Nou ja, als we geloven, wel. En als we niet in de rust zijn gegaan, dan komt dat omdat we niet geloven. En als we te weinig rust hebben... Nee, het is ook half waar, hoor. Maar als we te weinig rust hebben, dan komt dat omdat wij... te weinig geloven, ja... Ja, precies. Zo is dat. Ja, nee, dat is echt zo. Ik wil het nou niet meteen ongeloof noemen. Maar zo is het wel, ja. Dat was natuurlijk Johan de Heer, hè, die dat zei, hè. De oude Johannes heet dat, hè. Johannes de Heer, die zei... Lees wat er staat. Ken je dat niet? Dat was ook voor mijn tijd. Maar ja. Lees wat er staat. Geloof wat er staat. En je hebt wat er staat. Dat is een hele goeie, hoor. Lees wat er staat. Dat is al moeilijk natuurlijk. Vooral als je de volgorde omkeert, hè. Men wil eerst geloven en dan pas lezen. Men heeft dan een geloof en leest dat in de schrift. Gebeurt heel veel. Men stelt lezen en geloof van elkaar afhankelijk. Met als gevolg dat men soms dingen leest in bijbelteksten die er volstrekt niet staan. Maar men leest het er wel in. Waarom? Omdat men niet gelooft wat er staat, maar al wel wat anders gelooft. En dat leest men alsnog in een tekst. Dat is nou wat men noemt, spottend, maar zeer terecht, inlegkunde. Dat is niet uitlegkunde, dat is inlegkunde. Komt veel voor, heel veel. Maar dat hebben de nieuwe vertalers ook gedaan. Die hebben daarin gezet, nooit zullen ze ingaan in mijn rust. Maar dat zei de Heer niet. Die zei, voorwaardelijk zullen ze ingaan in mijn rust. Indien, dus, hè. Als de vertalers het begrepen hadden, zouden ze vertaald hebben met, niet met indien, maar met voorwaardelijk. Nou goed, het is niet als kritiek bedoeld uiteraard, want zijn gedachten zijn wat een moeilijke zin je soms in een andere taal tegenkomt. Maar niettemin, indien betekent voorwaardelijk, en dus staat er voorwaardelijk zoals ingaat in mijn rust, en de voorwaarde was die van geloof. En wij die geloofd hebben, 4 vers 3 van Hebreeën, wij die geloofd hebben gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn rust, voorwaardelijk zullen ze ingaan in mijn rust. En dan staat er, hoewel zijn werken van de grondlegging de wereld af al volbracht waren, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. Namelijk dat er rust zou zijn op de zevende dag. En dat hoewel duidt erop dat het nog niet de zevende dag is en toch is er al rust. Waarmee dus meteen gezegd is dat hier zegeningen die beloofd zijn voor de zevende dag al worden toegepast op, zullen we zeggen de vijfde. Want daar leven wij in. Maar dat komt omdat het niet in de eerste plaats met tijdrekening te maken heeft, maar met omstandigheden. Wie gelooft, ontvangt rust. Wie gelooft in wat God gesproken heeft, wie gelooft in wat God dus ook gedaan heeft, want God heeft gesproken over wat hij gedaan heeft, hè? Wie gelooft in wat God gesproken heeft en in wat God gedaan heeft, vindt dus rust. Eenvoudig, omdat wat God gesproken heeft, dat handelt over dat niet de mens wat zou doen, maar dat hij wat zou doen, en in onze dagen geldt zelfs dat wat hij zou doen, dat hij dat inmiddels gedaan heeft. Het is volbracht, zodat als er dan al rust is, ooit in een van de bedelingen, dan zou het toch zeker in de onze moeten zijn. Behalve dan de zevende natuurlijk, hè? Ja, dat is die zijlijn, hè? Kijk, die vijfde bedeling is natuurlijk een zijlijn. De aardigheid van deze dingen is natuurlijk dat je vanuit het Oude Testament leest over 6 en 7. En dan zegt, nou, dan moeten ze in het Oude Testament dus ook over 5, 6 bedelingen geweten hebben. En dan de 7 enzovoorts. Maar dat is een kleine vergissing. Omdat natuurlijk die getallen ook anders dan tijdrekenkundig kunnen worden uitgelegd. En daar gaat het natuurlijk om. Want tijdrekenkundig is het de vijfde. Maar het aardige van die vijfde is dat de 5 rechtstreeks in verbinding staat met de 8, slaat gewoon 6 en 7 over als het ware, is zelfs de Sabbat al gepasseerd. En daarom blijft het rusten.
Paulus schrijft het ook, zo is het dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping.
Ja.
Het oude is voorbij
gegaan. Ja, ja, precies, ja. Dat is een kwestie van tijd, overigens ook dat die openbaar wordt, maar niettemin, die schepping is er al. Ik weet niet of we dat vorige keer hebben aangehaald, maar in ieder geval is het zo dat wij leven in dagen waarin die nieuwe schepping... Ja, ik heb het wel aangehaald, herinner ik me nu. He? Niet stil, maar wacht, maar alles wordt nieuw. He? Maar het is allemaal al tot stand gekomen. Dat is waar wij uit leven, want via de 4 oud-testamentische bedelingen komen bij de 5. Maar de 5 is feitelijk een 8 die niet volledig geopenbaard is, maar daarom is het wel zo. Daarom is het wel 8 en daarom zijn we de 7 gepasseerd. Onze bedeling wordt dan ook aangeduid als, in de dagen van de week, niet zozeer als de 5e dag van de week, maar als de dag na de Sabbat. Heel erg aardig, hè? De dag na de Sabbat.
Je hebt net over dat Mozes zei dat ze voort moesten trekken. Ik had net te denken aan Hebreeën 6, dat Paulus zegt, je moet voortvaren.
Ja, na de volmaaktheid, hè? Ja, wat staat gij daar? Voor die drempel. Altijd maar die drempel van, hier sta ik, ik kan niet verder. Dat hebben we hier ook wel eens aangehaald, met dank aan mijn broer. Ja. Hier sta ik kan niet verder. Ja, nee, we kunnen wel verder. Wij moeten ook verder, is ook helemaal geen probleem. Men kan ook gewoon verder. Dat we niet verder kunnen, dat is een menselijke gedachte, maar is volstrekt onjuist. Sterker nog, wij kunnen gewoon verder en het komt omdat we er eigenlijk al zijn. Dat we de overwinning hebben ontvangen. Is daar water, dan ga je dwars doorheen of je loopt erover. 1 van 2. Maar in ieder geval droog. Ja, ik weet hoe moeilijk het is. Vertel me niks. Natuurlijk is het moeilijk. Maar het punt is nou eenmaal dat de enige belemmering die we hebben om dit soort zaken ons eigen te maken, daaruit te leven, zijn onze eigen gevoelens, onze eigen gedachten. Ja, moet ik het anders zeggen? Zijn onze eigen angsten, onze afwijkingen, onze fobieën, onze, weet ik veel, allemaal van die ongrijpbare dingen. Daar is weinig tegen te doen. Het enige wat er tegen te doen is, is niet in 1 dag te doen. Niet echt tenminste. Ja, theoretisch wel, maar in de praktijk nooit. Het enige wat er tegen te doen is, is inderdaad de verandering van ons denken. Zodat we inderdaad kunnen reageren, adequaat kunnen reageren op de woorden van de Heer, die zodra hij verschijnt zegt, vrees niet. Waarom zegt hij dat? Makkelijk zat, hè? Omdat wij dus altijd bang zijn. Wij vrezen altijd voor de dag van morgen of voor de rest van de dag. Ik bedoel, dat is nu eenmaal zo. Voor het onbekende, daar heb je het weer, hè? Het onbekende. Moeder sla ik dus de ogen naar het onbekende land, sprak zij. Ik zeg het niet zo gauw na, hè? Zo moedig is, ik denk ook wel eens, hier sta ik of je loopt, je kan ook niet anders, maar je moet wel vooruit, zo is het nou eenmaal wel. Het enige wat ons belemmert zijn inderdaad, en dat geldt in het algemeen voor de mens, maar dat geldt voor de gelovigen in het bijzonder, het enige wat ons belemmert zijn de dingen die, ja,
Ja, noem het maar angsten dan. Hè. Dat, ik heb het wel eens uitgelegd. Hè. Angst is eigenlijk het ongemotiveerde bang zijn. Hè. Dat is angst. Hè. Er is niet echt een reden toe, maar het zit er in onszelf. Dus in onze stofwisseling, voor mijn part. Maar, of in onze buik of zo, ik weet niet waar je dat mee voelt. Maar het is nou eenmaal zo. Dat is problematisch. Maar daar staat het woord van God tegenover. Dat is ook het probleem. Ik hoorde dat zeer onlangs nog iemand tegen mij, die zei het rechtstreeks tegen mij, naar aanleiding van een prediking. Ze zei, ja, maar ik merk er niks van. Nou, dan moet ik me erg beheersen, hoor, als ik zulke uitspraken hoor. Om de dood is van de reden dat ik er ook niks van merk. Maar sinds wanneer... Nee, ja, nee, nou goed, ik merk er wel wat van, heus. Maar dat hoef ik u niet aan de neus te hangen, want dat is namelijk geen prediking. Dat hoef ik u niet te vertellen, heeft geen enkele zin. Dus als iemand zegt, ik merk er niks van, dan zeg ik, nou ja, waar zijn we nou in vredesnaam mee bezig? Waar gaat het nou om? Gaat het om de prediking van het woord van God? Of gaat het om het ventileren van onze eigen ervaringen? Waar gaat het nou helemaal over? Gaat het over de dingen die wij ervaren hebben of ervaren, de dingen die wij opmerken, of gaat het over het woord Gods? En zeg niet over allebei hoor, want dat kan niet. En als je het wil hebben over wat u ervaart, dan moet u ergens anders naartoe. Dan moet u niet de Bijbel openen. Het gaat er juist om dat onze ervaringen altijd tekortschieten. En dat onze ervaringen, dat wat wij opmerken, gewoonlijk precies het tegenovergestelde is van de waarheid. Waarmee is gezegd dat het gewoonlijk de leugen is. Wat weten wij van God en van de Heer Jezus? Wat weten wij van de onzienlijke dingen? Wat merken wij ervan? Niks, maar daar zijn we ook niet toe in staat om er wat van te merken. Daar zijn we niet toe uitgerust. We hebben zulke metertjes en lampjes niet om dat waar te nemen. Dus dat is helemaal geen norm. Waar het om gaat is dat wij het woord van God hebben. Dat zeggen wij te geloven. En daar moeten we niet tegen inbrengen van, daar merk ik niks van. Als u er niks van merkt, dan kan dat misschien veranderen als u het eerst nou eens zou geloven. Want het blijft nog altijd zo dat er mensen genoeg zijn die dingen niet geloven, hoewel ze merken. Dat heb ik eens nagevraagd bij Fred Kaps. He? Leg het maar even uit. Fred Kaps. Nou, dat was een goochelaar dus, hè? Jawel. Daar sta je met je ogen bovenop te kijken wat hij doet. Maar je weet dat je bedrogen wordt. Ja, hoe, dat doet er nou niet toe, maar je weet dat het gebeurt. Dus wat je ziet, geloof je toch niet. En dan zeg je toch ook niet, ja, maar ik merk het wel, dus het moet zo wezen. Nee, je merkt het wel, maar je weet dat het niet zo is. Nou, mag ik dan een keer zeggen, ik merk het niet, maar ik weet dat het wel zo is. Hè? Wat is dat zo? Bovendien, hoe zou je dingen kunnen waarnemen als je er überhaupt niet in gelooft? Dat is een onmogelijke zaak. Daar geef ik niet eens voorbeelden van. Dat heeft namelijk geen enkele zin. Kortom, wat wij merken is niet belangrijk, maar wat belangrijk is wat het woord van God inderdaad erover zegt. En wat wij daarna merken is mede afhankelijk van wat wij ervan geloven. Ik zeg, het is mede afhankelijk daarvan, van wat wij geloven. Kortom, naarmate wij geloven in het feit dat het werk wat God gedaan wilde hebben in Christus, dat naarmate wij geloven dat dat volbracht is, zullen we daaruit kunnen leven en ook de rust ingaan. Maar als wij niet geloven dat het volbracht is, zullen we ook geen rust hebben. Maar hier staat dat wij rust hebben. Of het in de praktijk ook hebben, dat is wat anders. Dan moet je niet zeggen, daar merk ik weinig van. Dat is dan je eigen schuld. Rust is iets waar je gewoon ingaat. Rust is gewoon verkregen omdat je weet dat het werk gedaan is. En als het niet gedaan is, heb je geen rust. En andersom, als je geen rust hebt, komt dat omdat je niet gelooft dat het gedaan is. Waarbij ik dus uiteraard niet gesproken heb over de onrust die van nature natuurlijk in de mens zit. Maar bedoel ik niet de onrust mee in verband met de geestelijke dingen uiteraard. Dat is een heel andere zaak, hè. Dus mensen die kunnen helemaal nooit stilzitten, die moeten altijd wat om handen hebben. Daar heb ik het nou niet over. Maar ik heb het wel over dit soort angsten voor de geestelijke dingen, voor de toekomst, voor de dood, voor de jongste dag, of voor het oordeel, of voor een God die een verterend vuur is, of dat soort dingen meer. Als je daar bang voor bent, dan komt het omdat je niet gelooft wat de schrift zegt. Want wie gelooft gelijkerwijs de schrift zegt,
stromen van leven
Ik wist dat je het wist, Henk. Heel goed. Dan hoor je het ook eens van een ander. Ja, zo is het ook, ja. En dan is er reden tot blijdschap. Dan is er ruimte voor, voor de prediking van de blijde boodschap voor het evangelie. Verblijd u in de Heer en wederom zeg ik u, verblijd u. Dat kan alleen als er rust is. Ik weet het heel goed, want naar de mens geredeneerd, hè, is er altijd werk wat gedaan moet worden. Ik heb het tenminste altijd, ik ben nooit klaar. Verwar het nou niet met onrust, want dat is het niet. Maar het is gewoon altijd werk wat gedaan moet worden. Als ik een keer op mijn luie krent zit, zal ik maar zeggen, dan is het altijd een beetje van, ja, ik zit hier wel, maar ik zou nog dit, ik zou nog dat. Niet voor de Heer, hoor, begrijp je me goed, niet voor de Heer. Nee, gewoon, dat staat op programma, dat moet afspraken maak je nu eenmaal. Je doet toezeggingen die je niet waar kunt maken. Je hoopt het wel, maar het kan weer niet en dan word je erop gejaagd. Zo gaat dat gewoon. Maar het heeft niks te maken met geestelijke rust of zo. Je kunt lichamelijk actief zijn terwijl je geestelijke rust hebt, hoor. Dat kan heel goed. Hè? Nou, wat ik maar zeggen wil is dit. Dat inderdaad, naarmate wij geloven dat het werk volbracht is, naar die mate zullen wij rust hebben. Maar de schrift zegt het zo niet. Uiteraard niet. Want het is niet schriftuurlijk om maar een beetje rust te hebben. Hè? Dus het is schriftuurlijk om te geloven in het volbrachte werk, want het werk is volbracht. En wie dat gelooft, zou daarin rust gevonden moeten hebben. En dat is wat er staat. Daarom waren het de eerste christenen in Handelingen die inderdaad op de eerste dag der week regelmatig bij elkaar kwamen. Als een belijdenis van het werk was voorbij. Enzovoort, ze hadden rust gevonden. Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt en wat hier ook ronduit gezegd wordt. En dan blijft, dus weer vers 6, heb ik er straks ook gelezen, Hebreeën 4 vers 6. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, die zijn niet ingegaan vanwege de ongehoorzaamheid, hetgeen hetzelfde is als ongelovigheid. En dan staat er, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, heden. Dat hoort tussen aanhalingstekens te staan eigenlijk. Heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna, na Jozua dus, hè, wordt gezegd in Hebreeën 4 vers 7 aangehaald uit Psalm 95. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want het is niet aan een dagnummer gebonden. Het is gebonden aan of het woord komt. En heden komt het. De hele zes door komt het woord Gods. Heden indien gij zijn stem hoort. Heden, nu het manna valt. Dat is de gedachte. Zo verhardt u niet. Dat wil zeggen, wijs het niet af, maar neem het tot u. Heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt u harten niet. Oftewel, geloof in dat woord enzovoort. Want zo is er steeds weer een heden staat. Hè? In de dagen van Jozua was er zo'n heden. In de dagen van David was het. En de conclusie is, het was er dus altijd. En altijd klonk het woord van God. En altijd heeft de mens die rust kunnen ingaan, maar hij heeft niet gewild. Omdat hij niet geloofde in dat de Heer zou strijden, dat de Heer het werk zou doen enzovoorts. En de Heer doet zijn werk in zes, of door zes, of in verband met een zes. En dan komt de zeven, en dat is rust. En dan staat hij dus weer, vers 9, er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Dat wil zeggen, er is altijd zo'n rust. En dan staat er, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust gelijk God van de zijne. Dat betekent dat als wij het woord Gods navolgen, dan betekent dat in de eerste plaats dat wij geloven dat God zijn werk deed in zes. En dat het nu dus zeven is, want God heeft gerust van zijn werk. Daar is hem mee opgehouden, het was klaar namelijk. Dat is een goede reden om op te houden. Hè? Na zes was het gebeurd, of in zes was het gebeurd, valt niks meer te doen. Nee, er staat in, niet staat zes dagen zult gij werken en de zevende dag rusten. Dat staat er niet hoor. Er staat in zes dagen zult gij al uw werk doen en in de zevende rusten. Men houdt dus op met werk omdat het gedaan is. Niet laat de rest maar liggen tot een nieuwe cyclus. Nee, het is gebeurd. Daarom is er rust. Helaas kan ik nu niet verder, want helaas hebben we de verplichting om godsdienstige reden. Dus ons geloof nou eenmaal. Dus nou mogen we op de Sabbat, dan wel de zondag, mogen we helaas niet werken. Dus u zult nog een dagje geduld moeten hebben voor de bandjes afgeleverd worden. Nee, zo zit het niet. Nee, zes dagen wordt geacht al het werk gedaan te zijn. Dat is ook gebeurd. Want de zes Christus namelijk, heeft al het werk gedaan en dus is er een rust. En er staat hier ook, God heeft gerust van de zijde. Als wij dus de rust die van de Sabbat, die van het nieuwe verbond zijn ingegaan, betekent dat dat we ophouden met eigen werken. En dat is wat vers 10 dan zegt. En dan staat er in vers 11, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Waarmee je maar weer ziet dat ongelovigheid en onrust met elkaar samengaan, zoals gelovigheid dus gepaard gaat met rust. Dat het moeilijk is, dat begrijp ik ook, maar geloven is één ding, het voor waar houden bedoel ik. Het eruit leven, dat is eigenlijk echt geloof hoor. Het je eigen maken, het echt voor waar houden in praktische zin van het leven, dat is een ander ding. Dat blijkt veel moeilijker te zijn, want veel makkelijker doet men het andersom en zegt, ik heb nog zoveel onrust, de Heer zal nog wel veel van me verwachten. Ik moet nog een boel. En laat ik dat dan maar doen voor de Heer, om de Heer te dienen. Het klinkt verschrikkelijk vroom, maar het is de omgekeerde wereld weer, hè? Het is weer de omgekeerde waarheid, en dus is het weer de leugen, hè? Wij zijn gelovig, maar we hebben nog zoveel onrust. Nou ja, de Heer verwacht dat dus van ons. En dan lezen we dat vervolgens in Bijbelteksten in. Jacobus bijvoorbeeld is een geliefde schrijver in dat verband. He, dan kun je het makkelijkste in kwijt, denk ik wel eens, en dat soort dingen meer. Maar dat is wat er gebeurt. Maar het is andersom. Het werk is gedaan, God verwacht niets van ons. Wij dienen te leren onze handjes stil te houden en te zeggen, Heer, dank u dat het werk gedaan is. Het werk gedaan is. En dat is de wijze waarop het dat werk Gods ook uitwerkt in ons leven. Dat is niet een kwestie van God een handje helpen, maar dat is inderdaad tot rust komen en ermee ophouden. En aanvaarden dat wat gedaan moest worden, ook daadwerkelijk gedaan is. En dat heeft dan vervolgens, wanneer we dat zo aanvaarden, de Heer daar ook voor danken, dat is de beste manier namelijk om het aanvaarden, dat heeft dan ook daadwerkelijk een uitwerking in ons leven. In onze denken namelijk in de eerste plaats, daarna ook in onze gevoelens en eventueel merken we er zelfs nog wel wat van. Ja, op het laatste ga ik niet in. Niet omdat ik dat niet kan, hoor, dat kan ik heel goed. Maar dat doe ik, nee, dat meen ik echt. Maar dat doe ik bewust niet, want daar heb je niks aan. Getuigenissen geven, dat doen ze overal. Daar hebben we niks aan. Wat gaat erom? Niet of ik er wat van merk, maar gaat erom of u gelooft wat God gezegd heeft. Of u die rust bent ingegaan. Of u die Heer kent die zelf zei, het is gebeurd, het is volbracht, enzovoorts. Vader, ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt te doen. Verheerlijk mij nu. Einde van het verhaal. Climax ook van het verhaal. En uit die voltooiing leven wij, uit die climax leven wij. Zo'n hoge priester, zo'n zoon des mensen, zal ik maar zeggen. Die mens, die beelddrager Gods is, die kennen wij en in hem en uit hem hebben wij leven ontvangen. Dat is de Bijbelse waarheid. En dat is de enige manier om daadwerkelijk de rust in te gaan. Te geloven namelijk dat hij het volbracht heeft. En het beste, laat ik dat er meteen bij zeggen, ik weet nooit hoe ik het duidelijk genoeg moet zeggen, maar het beste is natuurlijk gewoon een keer door flink op je knieën te gaan en de Heer te danken dat hij gedaan heeft wat er gedaan moest worden. Dat het lam Gods inderdaad de zonden der wereld heeft weggenomen en dat hetzelfde lam Gods als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek ook daadwerkelijk garant staat. Hoe doet er niet toe, maar dat hij garant staat voor onze heiliging en reiniging. Niet in de zin van dat hij dat tot stand brengt, maar in de zin van dat hij dat tot stand gebracht heeft en in stand houdt. Want dat is wat de schrift erover leert. En dan zijn wij het altijd die er afbreuk aan doen en zeggen, nou ja, als je het in stand houdt, dan komt dat natuurlijk omdat het niet volmaakt is en dan moet er nog aan gewerkt worden en daar is de Heer dan mee bezig enzovoorts. En dat is allemaal een afleiding van de waarheid, namelijk de waarheid dat we eenmaal gereinigd zijn door het eenmalige offer van Christus en dat hij zelf ook garant staat voordat wij rein blijven. Hoe intensief je daarmee bezig is, zegt de schrift nergens. Dat het de moeite of tijd kost, staat ook nergens. Wat er wel staat, en dat wordt ook in de typologie toegelicht, terwijl staat is dat hij ons op wat voor wijze dan ook rein houdt. En daar gaat het om. En als hij dat doet, dan leven wij eruit. En onze praktische heiligmaking, ook van de gelovigen, de praktische heiligmaking van de gelovigen, dus was heus niets anders dan dat wij leren te leven uit dat wat hij gedaan heeft en eventueel nog doet. Dat is niet iets wat tot stand gebracht wordt, maar dat is het leren aanvaarden van dat het tot stand gebracht is. En dat is de moeilijkheid, omdat het indruist in eerste plaats tegen onze eigen hoogmoed, onze eigen dunk die we van onszelf hebben, van dat we zelf maar wat tot stand moeten brengen enzovoorts. Dat is het probleem. En bovendien, daarbij moeten wij leren onze eigen gevoelens, die zijn voor ieder van ons totaal verschillend, maar daarbij moeten we leren onze eigen gevoelens daaromtrent te overwinnen. Want wat ons het meest in de weg staat, is natuurlijk gewoon ons eigen schuldgevoel en onze eigen faalangst en al dat soort dingen meer. De gedachte dat we op wat voor wijze ook tekortschieten voor de Heer en dat we, nou ja, goed, toch op een of andere wijze zouden moeten bijdragen aan wat nog gebeuren moet. Of althans, dat het ons moeite zou kosten, op zijn minst, die wij zouden opbrengen, energie die wij zouden opbrengen, om ons over te geven aan zijn werk. Dat is nog het meest vrome wat ik ooit gehoord heb. Ja, nee, want het is de ontkenning van dat het gedaan is. Het is gedaan namelijk. Heiligmaking van de geloof is de verandering van zijn denken, waarbij zijn denken omgevormd wordt van het denken vanuit de mens naar het denken vanuit God. En dus het denken vanuit de schrift, want daaraan wordt het dan geconformeerd. En wat de schrift zegt, dat leidt geen enkele twijfel, is dat wat gedaan moest worden, gedaan is. En dat wat gesproken moest worden, dat het gesproken is. Er staat overal een dikke punt achter. En er staat over het werken dat ze nergens toe dienen. En er staat over woord wat eraan toegevoegd zou worden, dat degene die het brengt vervloekt zou moeten zijn. Die zou afgesneden moeten worden, staat er. Zo iemand zou ze moeten opsluiten, dat staat er eigenlijk. Hè? Dat is vervloeken, namelijk afsnijden enzovoorts. Hè? Zodat niemand het meer hoort. Want wij moeten ons houden aan hetgeen gezegd is of aan hetgeen gehoord is. Zo staat het in Hebreeën 2. En ik meen ook dat het hier stond. Nou ja, ja, het staat hier, nou goed, het staat hier ook ongeveer in Hebreeën 4. Want er stond in vers 11, laat ons dan ons benaastigen om in de rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld de ongelovigheid vallen. Want het woord Gods, dat is immers waarin men gelooft en wat uit de hemel is nedergedaald. Het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdende, de enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en de samenvoegsel des merks en is een oordeel der gedachten en de overleggingen des harten. Want daar gaat het nou juist om. Wat ons in de weg staat zijn altijd onze eigen gedachten of gevoelens. En voor sommigen is het verschil niet zo groot. Van gedachten en gevoelens namelijk. Hè? Dat loopt in elkaar over. Maar dat is wat ons in de weg staat. Gewoon het redeneren en het reageren op wat voor wijze dan ook van de oude mens. Dat moet overwonnen worden door het woord Gods wat wij tot ons nemen. En nogmaals, dat is heiligmaking. Maar die heiligmaking hangt volkomen af van of wij Gods woord wensen te geloven of niet. Naarmate wij het geloven, zal het woord Gods onze gedachten gaan beheersen. En dan krijgen we niet meer een reactie van ik merk er niks van. Maar krijgen we een reactie van er staat geschreven. En daar houden we ons aan vast. Ja. En wat er geschreven staat, staat geschreven over de zes. De zoon des mensen, die uit de hemel nederdaalde, die daar hier beneden het werk deed wat gedaan moest worden, en die sindsdien in de hemel is weergekeerd en uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. En in hem, zegt apostel Paulus, in hem leven wij. En hij voegt er nog aan toe dat we vooral niet moeten denken dat hij door mensenhanden gediend kan worden. Dus andersom, hij is degene die ons gediend heeft, die voor ons leven tot stand gebracht heeft, de overwinning behaald heeft enzovoort. Voor ons was slechts verwacht dat we ons onderwerpen aan deze zoon des mensen, de eerstgeborene uit de doden, de eerstgeborene van een nieuwe schepping, staat er feitelijk de enige barachtige heerser die we erkennen, nu reeds, niet alleen als degene die ons hoofd is, maar vooral als degene die ons het leven geschonken heeft. En in wie wij meer dan overwinnaars geworden zijn. Dat is Bijbelse waarheid. En of je wat vermerkt, is echt voor een grootste gedeelte afhankelijk van of je het gelooft of niet. Zullen we danken?